Je kunt niet erg op hem aan. Had jij dat nu gedacht? Hij zegt me wat. Vind ik ook. Hij zegt ja en hij doet nee. Had jij dat eigenlijk van hem verwacht? Nee. Nee, dat valt me erg tegen. Waar werd dat gezegd? Of voor wie werd dat gezegd? Dat werd gezegd. Lieve gemeente van de Heer Jezus Christus, hier nu bijeen in de Maranatenkerk. In Korinthe. En dat werd gezegd van de apostel Paulus. Dat waren dus geen vriendelijke opmerkingen. En had Paulus het daar nu naar gemaakt? Nee, dat had hij niet. Had het er niet naar gemaakt. Nog even eerst dit. De gemeente daar in Korinthe had ontzettend veel aan hem te danken. Want naar de mens gezien zou in Korinthe helemaal niet de gemeente van de Heer Jezus Christus geweest zijn als er niet de apostel Paulus was gekomen. En zeker, hij was er niet gekomen op eigen gezag. Hij was er gekomen onder de leiding van zijn meester. Maar de Heer gebruikt mensen. Hij gebruikt zijn engelen. Maar in deze mensenwereld gebruikt hij mensen. Mensen die hij roept, die een opdracht geeft, die hij stuurt en zendt. Apostel betekent ook die uitgezonden is. Paulus is als apostel in Korinthe gekomen. Niet als toerist, niet om daar zaken te doen, niet om zich daar op de hoogte te stellen van filosofische stromingen. Daarvoor moest hij ook eigenlijk in Athene zijn, en daar is Paulus ook geweest, maar ook daar niet voor. Hij is er gekomen om het evangelie van de Heer Jezus Christus te prediken. Een andere taak, een andere opdracht had hij niet. En dat deed hij, beginnend in de synagoge. En toen het daar niet langer ging, heeft hij een lokaal gehuurd. En daar ging hij door. En zo is er een gemeente gegroeid. Niet doordat Paulus mensen bekeerde tot de Heer Jezus. Mensen kunnen geen mensen bekeren. Als ze dat doen, is dat ook altijd maar van tijdelijke aard. God moet het doen. En God deed het ook in Korinthe. Er groeide een gemeente onder de prediking. En dat is nog altijd het eigenlijke middel waaronder een gemeente groeit en gedijt. De prediking. Paulus noemt elders, ook in deze brieven aan de gemeente Korinthe, dat een heel wonderlijk middel. Een wonderlijk middel. De prediking, wat stelt dat nu eigenlijk voor? Als je dat alleen menselijk en sociologisch beziet, wat stelt dat nu voor? Dat er één mens een beetje hoger staat dan de ander en dan de Bijbel leest en uitlegt. Ja, maar dat wil de Heilige Geest gebruiken. Die maakt dat die woorden die overdacht zijn en die gesproken worden, binnendringen in de oren niet alleen, maar in het hart van mensenkinderen. En hoe vaak dat gebeurt en waar dat gebeurt, bij wie dat gebeurt, dat is aan hem. Dat is aan hem. Dat is niet aan de mens. Maar het is in Korinthe wel gebeurd. Het is ook in Rotterdam gebeurd. En het gaat toch altijd door. En daarom is het ook zo van belang dat wij naar de kerk toe gaan. Als mensen van gebed daar naartoe gaan en daar zijn. Dat wij er eerbiedig zijn, omdat ook elke kerk toch iets heeft. Iets heeft in het stadsgewoel van een heilige plaats. Niet zoals de tempel in Jeruzalem dat had. En ook niet zoals een Romeinse kerk dat heeft, omdat daar de hostie op het altaar zich bevindt en ook wordt vereerd. Nee, niets van dat alles. Maar dezelfde plaats waar de Heer tot de gemeente spreken wil. Waar de heilige sacramenten worden bediend. Waar voor menig een het koninkrijk van God ook open gaat. En wordt toegesloten. Dat gebeurt ook in de prediking. Daar komen mensen tot bekering. Er komen aangevochten zielen tot ruimte. Er breekt soms iets van licht door in het donker. Het bestaan kan soms zo donker zijn. En dat alles is in Korinthe gebeurd en dat is naar de mens gesproken door Paulus geschied. En Paulus wist er een instrument in de handen van zijn zender. De gemeente wist het ook. En nu is Paulus enige tijd weg. Hij is er geruime tijd voor zijn doen zeker gebleven. Maar hij moest weer verder reizen, want hij was niet aan een bepaalde plaats gebonden. Hij moest verder, de geest dreef hem steeds weer verder. En heeft hij laten weten, ik kom weer naar u toe. En bij u vandaan ga ik naar Macedonië toe. Een beetje naar het noorden, een heel eind naar het noorden. En dan kom ik weer naar u toe en dan vraag ik van u of er enkele gemeenteleden zijn die met me willen gaan naar Judea, naar de gemeente daar. Dus naar Jeruzalem. En zo verwachten we Paulus, maar hij kwam niet. En toen kwamen die akelige, die negatieve opmerkingen. Vooroordelen, veroordelingen. Je kunt niet op hem aan. Je kunt hem niet vertrouwen. Hij zegt ja, maar hij doet nee. En dan weet ik niet hoe de gemeenteleden hebben gereageerd toen ze deze brief hoorden voorlezen. Er was alle reden in ieder geval dat het schaamrood hun naar de kaken steeg. Want waarom was Paulus niet gekomen? Omdat hij in levensgevaar is geweest daar in Azië, dat gebied waarin Efeze ligt. Merkwaardigerwijs is die naam uitgegaan over heel dat immense werelddeel. Het was aanvankelijk alleen maar een provincie, daar aan de kust van de Egeïsche Zee, tegenover Griekenland. In Klein-Azië, het heilige Turkije. Daar is Paulus in levensgevaar geweest. Hij is verdrukt. Hij dacht, nu gaat het naar het einde toe. God roept mij uit het leven weg. Mijn taak is voorbij. Maar er kwam een wending. God die de doden opwekt, heeft ook hem uit welke nood, hij beschrijft dat hij niet, verlost. Maar juist die nood die daar was waarin hij verkeerde, dat levensgevaar wat zijn deel was, is er de oorzaak van dat hij niet kon reizen naar Korinthe. Het was dus een heel wettige verhindering. Was dat dan niet om te schamen, zich te schamen, daar in Korinthe, dat de mensen zulke negatieve oordelen hadden geveld, zo kwalijk waren bezig geweest. Laten we hopen dat ze zich inderdaad hebben geschaamd en ook hun leven hebben gebeterd. Het gaat over beloften. En Paulus heeft het als een verdrietig iets ondervonden, dat men aan zijn belofte, aan zijn integriteit dus twijfelde. Maar ook dat men aan zijn hele prediking ging twijfelen. Paulus heeft veel moeten lijden. Een apostel heeft altijd moeten lijden onder de wereld. En niet alleen apostelen. Dat is ook doorgegaan. De heel vele getrouwe dienaren van God. En ook uw ambtsdragers, lieve gemeente, zijn dienaren door de Heere geroepen. Laat het nooit zo zijn dat u hen ook, terwijl u niet op de hoogte bent, allerlei oordelen toeschuift en veroordelen. Dat hen verdacht maakt. Dat we de hand veel vaker op de mond leggen. Paulus moet eronder geleden hebben dat hij niet alleen door tegenstanders van het evangelie werd benauwd en gevangen genomen. En soms werd gestenigd en werd gegeeseld. Maar dat hij ook door zijn eigen broeders en zusters zoveel negatieve dingen moest ervaren. Dat is eigenlijk wel treurig. En daaraan zie je ook dat de christelijke gemeente nog heel erg gebrekkig is. Als je dat met het onderwijs vergelijkt, dan zou je zeggen, de gemeente zit vaak nog maar in de eerste of in de tweede groep. En veel verder is ze nog niet gekomen. In ieder geval was dat zo in Korinthe. Maar men twijfelt niet alleen dus aan de integriteit van Paulus als apostel, als mens. Dat valt bij hem samen. Dat valt bij hem samen. Dat is ook iets wat eigenlijk in de kerk doorgegaan is. Ook al zijn de apostelen opgehouden nadat ook Paulus gestorven was. En nadat Johannes gestorven was. Johannes is waarschijnlijk de laatste apostel geweest. We gaan niet mee in de overtuiging van apost, apostolischen en nieuw apostolischen en hersteld apostolischen. Die zeggen, er moeten altijd 12 apostelen zijn in de kerk. Dat is eenmalig geweest. Dat is eenmalig geweest. Paulus is de laatst geroepene. Maar er zijn wel ambtsdragers. Ouderlingen. Opzieners. Episcopoi. Bisschoppen. En de vroege kerk heeft ook vele van die bisschoppen gekend. Opzieners, dat is een Grieks woord, bisschop, episcopos. Opziener vertaald. Die al hun tijd gaven aan de gemeente en aan de kerk. Ze heeft Ambrosius de kerk gediend. Ze heeft Augustinus de kerk gediend. En vele anderen, wie namen we helemaal niet meer kennen, of die alleen aan geleden bekend zijn, hebben dat zo gedaan. En iets daarvan is overgegaan aan de middeleeuwse pastoren. Toen de kerk nog niet gereformeerd was. Als die werkelijk zijn dienst verstond, dan stond hij altijd klaar voor de mensen. En dat is ook overgaan op de predikant. Dat is de enige van de ambtenaars die in volledige dienst is. Die niet in dienst van de kerkraad is. Die ook niet in dienst van de gemeente is. Maar in dienst van de Heere God is. En de Heere God legt zo de hand op hem dat hij 7x24 uur in de week dienaar van het woord is. En ook herder. En opziener. En heeft in de kerk helaas moeten invoeren. Omdat er zoveel geldgebrek is. Dat er predikanten zijn voor een aantal uren in de week. Dat kan eigenlijk niet. Dat is eigenlijk zoiets als een vierkante cirkel. Een predikant wordt beroepen voor bijvoorbeeld 20 uren in de week. Want als een predikant voor de helft van de tijd wordt beroepen, dan gaat men met de werknemers in overleg. Nou, een arbeidsweek is in de regel 38 uur, soms 36, enkele keer 40. Dat halveert men. Zeg maar, nou, 20 uur ben je in dienst en de rest ben je niet. Dat kan eigenlijk niet. Dat gebeurt wel en ik weet ook niet hoe het anders moet. Een predikant is er eigenlijk als een herder, altijd. En als hij is op reis moet, dan is een ander die hem vervangt en waarneemt. Dat werk gaat altijd door. Dat is ook erg vermoeiend. En ook erg inspannend en ook spannend. Van dienaar van het woord. Want het kan zomaar gebeuren midden in de nacht dat je wordt opgebeld. En dat je wordt geroepen. Toen we weer komen, dat is hier heel veel nood bij ons. Ja, dat gaat altijd door. En het schijnt voor te komen. Dat is ook een teken van het verval waarin wij leven in Nederland. Dat predikanten zeggen, ja, ik ben eigenlijk net als een werknemer. Ik ben 38 uur in dienst. En als dan gebeld wordt op zaterdagmiddag, wil u komen bij moeder, want die is zo verschrikkelijk ziek. En ze vraagt nu, stel je voor dat dan gezegd moet worden, ja, dat kan niet, want ik heb nu vrij en morgen heb ik een dienst. En dan kom ik maandag wel. Dat kan eenvoudig niet. En laten we hopen dat dat nooit gebeurt. Paulus, men twijfelt aan zijn integriteit. Ook aan de integriteit van zijn boodschap, van het heil van God. En daarom is Paulus ook bedroefd. Want dat is nog veel erger dan als men twijfelt aan hem als mens. Want hij is ook maar een mens. En dan schrijft hij deze dingen. Even zoveel beloften van God als ze zijn, die zijn alle in Christus, in Jezus Christus, ja. Paulus heeft ja gezegd dat hij wilde komen. Hij moest nee doen door overmacht. Maar bij God is geen overmacht. Wij kunnen soms een belofte geven die we niet nakomen omdat we die vergeten. Dat overkomt u waarschijnlijk ook wel eens een keer. Of omdat u niet in staat was om die belofte na te komen, zoals Paulus. Misschien bent u ook naar de hand op tot een ander besluit gekomen. Zegt, ik heb dat wel beloofd, maar eigenlijk verkeerd. Ik doe dat toch niet. Ik heb zo'n reden om het niet te doen. Dat je gewoon op een belofte terugkomt. Omdat je er geen zin in hebt, of omdat je er niet in ziet, of omdat je die ander het niet waardig vindt, wat dan ook. Maar God is zo nu niet. Dat evangelie dat Paulus heeft gepredikt. Het evangelie der verzoening. Dat vergeven in de genade. Dat evangelie van de vergeving van de zonden. Dat evangelie van de vernieuwing van het leven. Dat evangelie van de rechtvaardiging van de goddelozen. dat evangelie van Jezus Christus, in wie we al onze gerechtigheid en al onze heiligheid vinden, dat is van die God, wiens ja onverbrekelijk is. Zijn ja staat vast. Zijn ja staat vast. En dat heeft Paulus aan mogen prediken. Even zowel de beloften van God als er zijn, en er zijn er vele. Paulus te zeggen, alle beloften van God die er zijn, zijn in Christus Jezus ja en vast. Het amen, daar kom ik dadelijk op. Zijn in hem ja. Dat wil zeggen, het is datzelfde ja dat klonk uit de mond van de vader in de gelijkenis van de verloren zoon. Die zoon biechtte daarop dat hij niet meer waardig was zoon van die vader genoemd te worden en te zijn. En de vader liet hem niet eens helemaal uitspreken, omdat hij volledig ja tot die jongen zei. En zo heeft de Jezus ook ja gezegd, dat al die zondaren en die tollenaren die tot hem kwamen, volledig ja. Hij heeft ja gezegd tot al die mensen die tot hem kwamen of tot hem werden gebracht, met een stuk levensnood, lichamelijke nood. Hij heeft niemand een gedeeltelijke genezing geschonken. Of een genezing op voorwaarde van. Onbeperkt, totaal, voor 100% schonk hij genezing. We lezen ergens in Marcus dat een dove tot Jezus kwam die ook moeilijk sprak. En het is als in twee fasen dat Jezus hem geneest. Hij steekt hem de vingers in de oren en spuwt en raakt waarschijnlijk daarmee de tong van de man aan, zodat hij horen kan en spreken kan. Heer Jezus laat hem niet alleen horen en stuurt hem dan maar weg en zegt, nu moet je maar naar de mensen luisteren en moet je net als de kinderen leren spreken, zo een stukje een beetje, totaal. Een volledig ja, maar ook een volledig ja in de vergeving der zonden. Denk aan die vrouw die op overspel was gegrepen. Een volkomen vergeving, met de opdracht niet weer zo te zondigen. Een volkomen vergeving. Al Gods beloften zijn in Christus Jezus ja, onvoorwaardelijk. Wij spreken soms een ja onder voorwaarden. Je hebt dat ook in het zaken doen. Wanneer iemand een huis te koop aanbiedt, kan het gebeuren dat er een koper komt die bepaalde bedingen heeft. Zegt, ik moet eerst het met de bank regelen. Of ik moet eerst mijn eigen huis zien te verkopen. Dat is een voorwaardelijk iets wat dan gebeurt. Maar bij de Heere is zo'n voorwaarde niet aanwezig. Hij zegt volkomen ja. En welke beloften zou Paulus hebben gedacht toen hij dat hier zo schreef? Die beloften van God. In dat woord, in het Griekse woord, klinkt al iets van evangelie. Het is voor een deel hetzelfde woord. Zou hij misschien gedacht hebben aan dat komen van God tot onze eerste ouders in het paradijs? Toen dat verschrikkelijke was gebeurd, van ongehoorzaamheid en ongeloof en opstand. Toen de zonde en in het kielzog van de zonde alle mogelijke nood en de dood die wereld waren binnengekomen. God heeft die mens opgezocht. Het staat ook zo ontroerend schoon in onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Hoe de Heer die mens heeft opgezocht. Die al bevende en sidderende was. En de Heer heeft een belofte geschonken van een komende verlosser. Ik moest er nog aan denken toen wij zongen zo even uit Psalm 111. Hij was er die verlossing zond. De dichter van die psalm zal wel aan een bepaald voorval hebben gedacht. Maar die verlossing is zo omvattend, zo rijk in Christus Jezus. Hij was het die met Henoch wandelde. Hij wilde met Henoch wandelen, want anders had Henoch niet met God kunnen wandelen. Hij was het die Noach spaarde en uitzicht gaf. Hij beloofde aan Abraham, Isaac en Jacob dat land Canaan. En zo is hij doorgegaan, een God van beloften. Dat is de Heer eigen om beloften te schenken die ook waar maakt. En dan ziet hij uit naar de reactie van degene die die belofte hebben ontvangen. Israël heeft het er vaak niet naar gemaakt. En ook bij de patriarchen was er heel veel tekort. De Heer had beloofd aan Abraham dat hij het land Canaan zou mogen erven, althans zijn nageslacht. Met datzelfde hoofdstuk in Genesis 12 zien we dat Abraham doorreist naar Egypte. Daar had hij echt niets te zoeken, maar hij kwam er wel. Maar de Heer heeft het gelukkig goed gemaakt. Ook genade hoor. En zo is hij maar doorgegaan. Al Gods beloften. In Christus Jezus, ja. En niet ja maar. Of ja, maar ook nee. En weer de latere profeten opslaan. En lezen hoe zij beloven aan het volk in ballingschap. Dat een keer zal komen. En dat een overblijfsel zal mogen terugkeren naar het beloofde land. Hebben ze het nauwelijks kunnen geloven. Want dat zag er helemaal niet uit. Dat is eigenlijk puur onmogelijk. En is er één zo'n man die het in zijn hoofd en in zijn hart krijgt. En heeft waarschijnlijk zelf helemaal niet geweten hoe dat allemaal kwam. Die koning Cyrus die zegt, die Israëlieten mogen terug naar hun eigen land. Wonderbaarlijk, die Persische koning. Ja, want er staat er één boven koningen en presidenten. En die Heer gebruikt ze net naar hij wil, naar het hem goedend, al Gods beloften. Ten laatste is hij gekomen, in het vlees geworden woord. Een belofte is een belofte woord. Christus heet het woord, het eeuwige Gods woord. Dat neemt vlees aan. Dat wordt mens. Dat leeft onder ons. Dat gaat onder ons rond en predikt. Roept op tot bekering. En hij geeft zijn leven tot in de dood. Om aan het heilig recht van God te voldoen. En om als het zoenoffer, om als het paaslam, eeuwige genoegdoening en verlossing aan te brengen. Volgende week staat, lieve gemeente, hier de tafel gedekt. En op die tafel ligt brood en staat wijn. En als dan dat brood wordt gebroken door de dienaar van het woord, wat doet hij dan? Legt hij dan weer terug op de schaal en zegt hij nu, doe ik er maar een servet weer overheen? U hebt het nu gezien en u zit uit? Toch niet. Dat gebroken brood. Dat gezegende brood. Wordt uitgedeeld. Als een bevestiging van Gods belofte. Ook voor u. Is de Heer Christus geofferd. Ook voor u, ook voor jou had hij zijn leven veil. Om u tot God te brengen. Om uw vader te worden. Voor hem de straf. Voor u de ontferming. Voor hem het oordeel. Voor u de genade. Voor hem de dood. Voor u het leven. Het eeuwige leven. O, wees daar deze dagen mee bezig. En wil zo zonder gezien naar die belofte van God die gestalte krijgt in dat gebroken brood. Een zichtbaar gemaakte belofte van God. En zoek het dan niet in uzelf waarom u redenen zou kunnen vinden om te komen. Zoek uw vrijmoedigheid alleen in hem die u nodigt. En zegt, komt u maar. was hij door het onweer voortgedreven als een hulpeloze en een heilloze. Zoek het heil bij hem. En dan gaat de kelk rond. Drink daar niet overhaast uit. Houd je eens even in de hand. En zie daarna die fonkelende rode wijn. Teken en zegel van Gods ontferming. Omdat Gods Zoon zijn bloed heeft gestort. Om ons te ontzondigen. Om ons te reinigen. Om ons te heiligen. Zodat we hem mogen toebehoren. In een onafscheidelijke band van eeuwige liefde en trouw. Ook in dat sacrament zegt God ja tot ons. Dat heeft hij ook al gedaan in onze doop. Dat is dat de doopvond. En hier of waar dan ook bent u gedoopt en ben jij gedoopt. Toen is God met zijn beloften tot u gekomen. Hij heeft die belofte verzegeld. Als het ware op uw voorhoofd gelegd. En gaat ook nooit meer af. Nooit meer af. God heeft gezegd, ik wil uw vader zijn. En de Zoon heeft gezegd, ik wil uw verlosser zijn, uw herder, de goede herder die u leidt door alle vervarenissen van dit leven. En de Heilige Geest heeft gezegd, heeft beloofd, dat heil dat in Christus is, dat hij in de tijd in zijn gehoorzaam leven en zijn lijden en sterven heeft verworven. Dat heil van hem die nu aan de rechterhand van God gezeten is en over alle dingen regeert. Dat heil van hem die de koning der koningen en de heer van alle heren is. Dat heil wil ik nu aan u schenken. Dat wil ik in uw eigen leven indragen en uitvouwen. Zodat u weet, het is voor mij. Mij zondig mens. Ik mag ook bij hem behoren. Omdat hij in mijn leven is gekomen. Hij de eerste. Het komt alles bij hem vandaan. Waar de Heilige Geest dit in ons vaardig maakt. Daar gaan wij door de knieën. Daar leren we wat het is om deemoedig te zijn voor God. En hij heeft dan middelen om ons iedere keer weer deemoedig te maken. Klein. Zodat wij als een stratenmaker altijd achteruit gaan. Maar meer ook roemen en prijzen in hem. Al zijn beloften in Jezus Christus. Ja. Wat zegt u daar nu op? Wat doet u daar nu mee? Hoe is nu uw reactie? Zegt u daar ook amen op? Of is de hele houding eigenlijk nee? Mij niet gezien. Het kost mij te veel om bij deze God te horen. Zijn genade heb ik uiteindelijk niet nodig. Ik wil mezelf al zien te redden. Ik wil niet mijn hals buigen onder dat lichte juk van de Heer Jezus Christus, want ik denk dat het een heel zwaar juk is. Ik wil niet mijn leven uit handen geven. En in zijn handen leggen. Is dat zo? Is dat echt nog altijd zo? Hoe lang denkt u dan daarmee door te kunnen gaan? Moet dat niet anders worden? Is het dan niet de hoogste tijd dat u naar die belofte van God luistert en gelovig ziet en dat u het amen spreken gaat? Want Paulus bedoelt hier dat in Jezus Christus ook de reactie van de mens komt als het amen. Dat ja, zo moeten we dat toch wel verstaan, zo wordt het ook uitgelegd steeds, dat ja komt van Gods kant en dat amen komt van de kant van de mens, maar komt niet van zijn eigen akker. Het is niet een vrucht van eigen akker. De Heilige Geest werkt het. Dan gaat de apostel ook door en spreekt hij onmiddellijk hierna over de Heilige Geest, die Pinkstergeest, die uitgestort is. En die de gelovigen zalft niet om hun geloof te bevestigen dat ze dan eerst zelf hebben in het leven geroepen. Hij is de geest van de genade van de gebeden. Hij schept het geloof en hij wil het ook bevestigen. Die geest is uitgestort opdat wij tot dat amen zouden komen. En ieder die amen zegt, van harte, die weet dat hij van zichzelf nee zegt. En dat hij alleen overmocht is door de overmacht van Gods genade. Dan komt het amen tevoorschijn. Misschien nog wel zwak. Misschien wel met een brok in de keel van verwondering. Misschien met een traan in het oog vanwege schuldbesef en verslagenheid. Maar het amen komt daar waar jonge kinderen of jonge mensen of ouderen of heel bejaarde mensen voor de Heere te voet vallen en hun leven uit handen geven en zeggen: Heere, wees u mijn God. Heer Jezus, wees u mijn heiland. Wil u mij door dit leven leiden, want er zijn zoveel gevaren en zoveel beproevingen en zoveel verleidingen. Wees mijn leidsman. Daar waar mensen bidden, o dierbare geest die van vader door de zoon uitgaat, kom ook tot mij en wil in mijn hart wonen en werken. En verdrijf het duister van het ongeloof en breek de macht van zonde en van zondige gewoonten en verslavingen. Heers in mijn hart en maak het licht in mij. En dat ik zo tot een zegen mag zijn voor andere mensen. Als vader en moeder in het gezin, als grootouders, voor kinderen en kleinkinderen, mensen van gebed. Tot zegen op ons werk en te midden van hen van wie wij wonen. Amen zeggen. Dit dat doen we van nature niet. Dat leert ons de Heilige Geest. En daarvoor moeten de weerstanden verbroken worden. En dat wil hij en dat kan hij doen. Die getrouwe God, aan wiens macht geen grenzen zijn, die is bereid om dat te doen. En wanneer u bij de volgende doopsbediening hier in de kerk bent, of elders misschien vanwege een doop in uw familiekring, zie dan zo eens naar de doop. En denk eens aan dat water dat over uw eigen hoofd en over jouw hoofd is gevloeid. Een zichtbaar gemaakte belofte van God. Een zichtbaar gemaakte belofte van God. En wanneer de volgende week het brood wordt gebroken en de wijn vergoten en wanneer dat alles wordt rondgedeeld aan hen die aan de tafel zijn. Wanneer u wordt genodigd. Zie van uzelf af. En zie van mensen af. Hem die u roept. Ik denk aan een jonge man die tijd geleden in een gemeente was opgenomen waar hij niet vandaan kwam. Hij moest daar zijn werk verrichten enkele jaren. En had daar contact met een godvrezend echtpaar. Hij was nog erg jong aan het avondmaal geweest. Had wel de belijdenis afgelegd. En toen werd hij weer genodigd. Hij zat op de galerij. Zo heeft hij mij verteld. En hij wilde gaan. Toen viel zijn oog ineens op die vrouw die heel vriendelijk voor hem was. Hem zo graag ontving thuis met haar man samen. En hij durfde niet. Want hij dacht, wat zal zij wel zeggen? Dat ik aankom. En toen hij weer bij hen kwam, weet je wat ze zei? Mijn jongen, waarom ben jij niet gekomen? Zo leven godvrezende mensen mee. Ook met jonge mensen. Het is misschien de eerste keer voor hen die de belijdenis van het geloof hebben afgelegd. Dat ze ook naar de kerk gerekend, het kerkelijke recht gerekend, worden genodigd. Bid voor hen, broeders en zusters. Dat ze komen mogen. Niet omdat ze nu lidmaat zijn. Maar omdat hun hart geraakt is. Door dat onvoorwaardelijke ja van God. Dat vast is en onverbrekelijk in Jezus Christus. In hem die zijn werk heeft volbracht. En die alle nood en dood te boven is. En aan de rechterhand van God gezeten is. En wie, bij wie heel ons lot en leven veilig zijn. Zo zal God eer en heerlijkheid ontvangen. Want daar sluit Paulus deze woorden, de woorden van de tekst weer af. Gode tot heerlijkheid door ons. Zo ontvangt God en eer door onze ootmoedige houding, door ons ootmoedig en gelovig amen, dat wij spreken mogen op datgene wat God ook aan ons toezegt. En wat van zijn kant onverbrekelijk vast ligt in hem die nood en dood te boven is. Jezus Christus, hoog geloofd in eeuwigheid. Amen.